Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend vindt in het eerste boek van Koningen, daar van het 21ste hoofdstuk van vers 1 tot 20. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod: Gij zult uw heengesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hun dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Vierde gebod: Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte de zevende dagen, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet beheren uw naaste huis. Gij zult niet beheren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u is naastens is. Lezen nu 1 Koningen 21. Het geschiedde nu na deze dingen, alzo Naboth de Jezreëliet een wijnhart had, die te Jezreel was nabij het paleis van Achab, de koning van Samaria, dat Achab sprak tot Naboth, zeggende: Geef mij uw wijnhaard, opdat zij mij tot een kruidhof zij, terwijl hij nabij mijn huis is, en ik zal u daarvoor geven een wijnhaard die beter is dan die, of, zo het goed in uw ogen is, zal ik in geld deszelfs waarde geven. Maar Naboth zeide tot Achab: Dat laat de Heere verre van mij zijn, dat ik u de erven mijner vaderen geven zou. Toen kwam Achab in zijn huis hemelijk en toornig over het woord dat Naboth de Jezreëliet tot hem gesproken had, en gezegd: Ik zal u de erven mijner vaderen niet geven. En hij legde zich neder op zijn bed en keerde zijn aangezicht om en had geen brood. Maar Izebel, zijn huisvrouw, kwam tot hem en sprak tot hem: Wat is dit, dat uw geest dus schemelijk is en dat gij geen brood eet? Hij sprak tot haar: Omdat ik tot Naboth in Jezreëliet gesproken en hem gezegd heb: Geef mij uw wijngaard om geld, of zo het u behaagt, ik zal u een wijngaard in zijn plaats geven. Maar hij heeft gezegd: Ik zal u mijn wijngaard niet geven. Toen zei die Izebel zijn huisvrouw tot hem: Zoudt gij nu het koninkrijk over Israël regeren? Sta op, eet brood en uw hart zij vrolijk. Ik zal u de wijngaard van Naboth den Jezreëliet geven. Zij dan schreef brieven in zijn naam, in de naam van Achab, en verzegelde ze met zijn signet, en zond de brieven tot de oudsten en tot de edelen en die in zijn stad waren, wonende met Naboth. En zij schreven in die brieven, zeggende: Roept een vasten uit en zet Naboth in de hoogste plaats des volks. en zet tegenover hem twee mannen, zonen Belials, die tegen hem getuigen, zeggende: Hij hebt God en de koning gezegend, en voert hem uit en stenigt hem dat hij sterven. En de mannen zijner stad, die oudsten en edelen die in zijn stad woonden, deden gelijk Jezebel tot hen gezonden had, gelijk als geschreven was in de brieven die zij tot hen gezonden had. Zij riepen een vasten uit en zetten Naboth in de hoogste plaats des volks. Toen kwamen die twee mannen, zonen Belials, en zetten zich tegenover hem. En de mannen Belials getuiden tegen hem, tegen Naboth, voor het volk, zeggende: Naboth heeft God en de koning gezegend. En zij voerden hem buiten de stad en stenigden hem met stenen dat hij stierf. Daarna zongden zij tot Jezebel, zeggende: Naboth is gestenigd en is dood. Het geschiedde nu, toen Jezebel hoorde dat Naboth gestenigd en dood was, dat Jezebel tot Achab zeide: Sta op, bezitten wij een hart van Naboth in Jezreel erfelijk, die hij weigerde om geld te geven, want Naboth leeft niet, maar is dood. En het geschiedde als Achab hoorde dat Naboth dood was, dat Achab opstond om naar de wijngaard van Naboth de Jezreeliet af te gaan, om die erfelijk te bezitten. Doch het woord des Heeren geschiedde tot Elia den Tisbiet, zeggende: Maak u op, ga heen en af, Achab den koning van Israël tegemoet, die in Samaria is. Zie, hij is in de wijngaard van Naboth, waarheen hij afgegaan is, om die erfelijk te bezitten. En hij zal tot hem spreken, zeggende: Al zo zegt de Heere, hebt gij doodgeslagen en ook een erfelijke bezitting ingenomen? Daartoe zult hij tot hem spreken, zeggende: Al zo zegt de Heere, in plaats dat de honden het bloed van Naboth gelekt hebben, zullen de honden uw bloed lekken, ja, het uwe. En Achab zeide tot Elia: Hebt gij mij gevonden, o mijn vijand? En hij zeide: Ik heb u gevonden, overmits gij uzelf verkocht hebt om te doen dat kwaad is in de ogen des Heren. Tot zover.
Laten we trachten het aangezicht des Heren te zoeken. Aanbiddenswaardig, volmaakt, zalig en heilig, verbondsgod in de hemel, die een ontoegankelijk licht bewoont, troont in het hoge, in het heilige en in het verhevene, en die u zelf op deze aarde geopenbaard hebt, allereerst terstond na de val in de moederbelofte, en vervolgens aan de vaderen, en daarna hebt gij uzelf geopenbaard aan het volk van Israël op de Sinaï, in een vuurvlam van een oneindige heilige majesteit, waarvoor niemand kon bestaan. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, heeft uitgeroepen: Mij is zeer bang en ik ben zeer bevreesd. Zelfs een dier, wanneer in de berg aanraakte, moest gestenigd of met een pijl doorschoten worden, terwijl de dieren toch onschuldig zijn. Hoe zal dan een mens voor die rechter van hemel en aarde kunnen bestaan? Mijn ziel gedenkt met heilig beven, hoe God op Horeb zijn wetten heeft gegeven, heeft een dichter getuigd. Hoe zullen we dan tot die God kunnen naderen? Wij die minder geworden zijn dan dieren, in die zin dat een dier niet gezondigd heeft, maar dat wij onze schepper beledigd hebben. We hebben uw deugden geschonden, uw rechtvaardigheid en heiligheid aangetast. O, die diepte daarvan is nooit in woorden uit te drukken. En u heeft Johannes getuigd: Ik zag de hemel geopend en de troon, de heerlijke majesteit van de Almachtige God, en een lam in het midden van de troon, staande als geslacht. waarin de verzoening geopenbaard is en waarin de verzoening uitgaat van de rechtvaardige rechter en de verzoening van de vader uitgaat. En deze wereld is geopenbaard geworden. En gij aanbiddelijke zoon van God zijt op deze wereld gekomen. Als een lam wat ter slachting is geleid. En als een schaap stemmeloos voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij uw heilige mond niet open. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Heeft een profeet uitgeroepen. Wanneer hij het lam Gods in de geest der profetie zag. Belast en beladen met de schuld van de gans uitverkoren schare. Wanneer gij hebt uitgeroepen, hoe word ik geperst totdat het volbracht zij, opdat de vloeden van de rechtvaardige toorn en de gramschap Gods allen tezamen uitgegoten werden op het hoofd van het heilige offerlam Jezus Christus, omdat de toorn Gods geopenbaard werd van de hemel over uw eigen geliefde zoon, dragende als borg en om metelijke schuld en last der zonde. Wat hitte doet mij branden. Mijn hart smelt in als was. In het midden van mijn ingewanden. Als was voor het vuur. O, dat het ons gegeven mogen worden. Die goddelijke verborgenheid der godzaligheid. Te aanschouwen in het lam Gods. Wat de zonde der wereld wegneemt. En dat we in die dierbare weg die gij met bloed gebaand hebt. Dat we in en daardoor ook een toegang zouden mogen ontvangen aan de troon, opdat we in die weg verzoend en gezuiverd en geheiligd, smetteloos, rein en heilig, in het lam Gods gevonden mogen worden. Het lam Gods kan toch de vuilste zondaar geheel wit wassen, zonder dat uw bloed ooit besmet wordt. Want uw bloed blijft even zuiver en eeuwig rein, en eeuwig heilig en eeuwig fris en nieuw. Och, dat het ons gegeven mogen worden, om zo u te mogen leren kennen aanbiddelijk God in het aangezicht van Jezus Christus, en dat die uitstraling daarvan in ons hart en ons ziel en ons leven mogen weerkaatsen. Dat de kracht van de Heilige Geest, opdat we door die Geest geleid zouden mogen worden in de wegen des Heeren en in de kinderlijke vrezen des Heeren. Want zoveel als er door die Geest geleid worden, zijn kinderen Gods. Is het voor ons nu nog geheel onbekend? Oh, dan mocht u het vandaag willen werken. Dan mocht u in ons hart vandaag willen schenken die innerlijke onrust, die innerlijke droefheid naar u, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, het innerlijke godsgemis en de onrust buiten u en de overtuiging van onze schuld en zonden en de ongerechtigheid opengelegd en de afgelegde levensweg dat het tot schuld mag worden in een meerdere of mindere mate nadat gij weet dat nodig is opdat we aan de voeten van de Zoon Gods mogen komen als een arme verloren schuldige zoon. Zondaar, waar niets meer te verbeteren valt, dat er plaats en plek mag komen voor de openbaring van u, gezegenen des vaders, de schoonste aller mensenkinderen. Als we nu behoefte hebben aan liefde, goddelijke liefde alleen zou ons hart kunnen vervullen. Als we nu behoefte hebben aan vergeving en verzoening, een goddelijke verzoening in het bloed des lams kan alleen God behaven. Als we nu behoefte hebben aan een leiding en een leidsman in ons leven, u alleen zijt toch een leidsman die nooit feilt. Wij feilen elke dag, want we struikelen dagelijks in velen. Maar gij zijt een verzoenend, langmoedig en een zachtmoedige leidsman. O, alle gij dorsten, kom tot de wateren, hebt gij gesproken. Komt zonder geld en zonder prijs. Kom tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat die evangelieroeping in onze harten doorklinken mogen. En dat het door de kracht van de geest wat nalaten mag. Opdat we buiten u niet verder zouden kunnen leven. Wil daartoe de waarheid zegenen en gebruiken als een middel in uw hand tot levendmaking, vernieuwing, wedergeboort. Terug naar de levendige God, persoonlijk, huiselijk, kerkelijk. Dat we terugkeerden met schuldbelijdenissen naar u, van wie we zo ver zijn afgeweekt. Dat de geest Gods krachtig uitgegoten mogen worden tot vernieuwing, tot geestelijke opwekking. We zijn zo ver afgeweken, maar we liggen niet buiten uw bereik. Kom, dierbare geest uit de hoogte, en doorwaai de hof van uw kerk en van onze zielen, en dat de specerijen weer mogen uitbotten, dat er nieuw, jong, fris leven gezien werd in de hof van uw kerk, en dat hetgeen wat er is weer opnieuw mogen uitbotten en uitspruiten, en leven in de dorre doodsbeenderen, en uw volk verlevendigt en versterkt in het geloof, en toe mogen nemen in de geestelijke wasdom, en in de diepe armoede des geloofs ingeleid te mogen worden, opdat we in een diepe afhankelijkheid van u, den zalige God, onze hoop alleen op u zouden mogen stellen en vestigen, voor de tijd en voor de eeuwigheid beide. En dat Christus onze enige hoop en Christus onze enige verwachting en onze enige vertrouwen mogen zijn in een afbrekende weg, in een afsnijdende weg, in een ontledigende weg en in een ontblotende weg, dat er niets meer van het schepsel overblijft en alles verloren. Verlorende heb ik Jezus verkoren, wiens rijkdom ik ken, heeft een dichter getuigd. O, een uitsprekelijk wonder, dat achter het verlies de winst ligt, en achter de dood het leven, dat heilgeheim mocht u bevindelijk willen leren, bij de aanvang en bij de verdere voortgang. Bezoek uw kerk en uw Sion, allen die geroepen worden om voor te gaan. In welke kant dat ze ook gesteld zijn, wil goddelijke kracht in zwakheid volbrengen. Wil de geest geven dat die het woord openen. En bovenal dat de hemel geopend werd. En dat vele zondaars harten geopend mogen worden. Over de lengte en de breedte der aarde. Overal waar gepreekt of gelezen wordt. Bijbelverspreiding, zendingswerk. Werk op scholen, op catechisaties. Wat het ook verder wezen mag. Vergezel het met de kracht van de levend maken. De geest, dat doden mogen horen, de stem van de Zoon van God, die ze horen zullen leven, leven hier bij aanvang, maar het eeuwige leven eens zullen beërven. Zo mocht u uit Sion willen gedenken ten goede. De achterliggende dagen is er een ouderling uit deze klasse op hoge leeftijd overleden, maar die toch ook in zijn leven getuigenis mocht hebben, dat hem geen vreemdeling was van het nieuwe leven der genade, en ook in de laatste dagen uitzag om verlost te worden van een lichaam der zonde en des doods, om eeuwig u te verheerlijken, te verhogen en groot te maken. Het zal toch zo'n wonder zijn als een zon daar binnenkomt. Hoe een wonder of dat zal wezen. Is dat nu de Heer Jezus? Is dat nu de Zoon van God? De helft is me nooit aangezegd. Oneindig veel meer dan ik ooit van hem gehoord, geweten en begrepen heb. En mag ik hier, ik, dat wonder is een eeuwigheid voor nodig. Mag ik hier komen? Dat is onbegrijpelijk. Is dan toch het ware werk geweest, wat ik zo dikwijls aan getwijfeld heb, wat ik zo dikwijls in de poel van mistrouwen gedompeld ben geweest, tot over mijn oren toe, dat ik geen raad meer wist. Mag ik hier komen? Oh, het zou toch een eeuwig wonder zijn. U zult de eer wel krijgen. De kroon komt wel op uw hoofd, aanbiddelijke zonen Gods. Zo mocht u Sion gedenken. Ook degenen die niet kunnen opgaan en wel graag zouden willen als ze het konden, wil in de ouderdom sterken en ondersteunen. De hulpbehoevende jongen mag weer thuis gekomen zijn tot blijdschap van familie. Och, u hebt het ook nog wel gemaakt, want dat het zo donker scheen en zo hopeloos bijna, dan is toch ook weer boven verwachting en betaamt het ons uw naam dank te zeggen. en te verheerlijken voor het goede wat u nog wilt geven. Dat we nog mogen zijn die we zijn. Als we gezond zijn, dan hebben we nog veel meer reden om u te danken. Dat we nog voor ziekte, voor ramp, voor tegenheden bewaard worden. Maar nu kunnen we ook wel een ongeneeslijke ziekte omdragen zonder dat we het weten. Wil u ons daarvoor bewaren? En dat we maar voorbereid mogen worden, zowel in de ouderdom als op jongere leeftijd. Dat we voorbereid mogen worden voor de dag der eeuwigheid. En dat u al zo ons dan samen wilde gedenken aan weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden en rouwklagenden. Dat we ons verdriet bij u mogen klagen. Want dat kan toch het hart verlichten. Zo mocht u ons samen dan willen gedenken. En iedereen het zijne, dat de grootheid uw genade in de verzoening van al onze schulden en zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 17 het eerste en het vierde vers. Aanzie, Heer, terecht van uw knecht. Wil mijn geroep, o God, verhoren. Mijn gebed komen tot uw oren, terwijl ik vloeit uit een hart oprecht. Van u die weet het alle dingen, wil ik oordeel en recht ontvaan. Wil toch mijn zaken merken aan, want gans recht is al mijn voortbrengen. En wat er verder volgt in het vierde van Psalm 17. Geliefden, de duivel werkt altijd op tweeërlei wijze. Eerst gebruikt hij dikwijls list en daarna geweld. We zien het als God Adam en Eva geschapen heeft. Eerst komt de duivel o zo listig als Eva alleen is. Is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze schofs? De vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze schofs zullen we eten, maar van de vrucht in het midden van den hof, van die boom heeft God gezegd, gij zult niet eten. En toen zeide de slang, gij zult niet sterven, maar uw ogen zult geopend worden. En ge zult als God wezen. Wat wilde de duivel daar nu eigenlijk mee zeggen? De duivel bedoelt, nu nog maakt God uit wat goed en kwaad is en wat ge doen mag en niet. Maar als ge van die boom eet, dan komt ge vrij. En dan zult ge dat zelf uitmaken. En in die zin zult ge dan als God wezen. De vrouw zag dat die boom goed was tot spijzing en nam van zijn vrucht en gaf ook haar man met haar en hij at. En toen gingen hun ogen open. Waarvoor? Daarvoor dat ze van God afgevallen waren door ongehoorzaamheid tegen zijn gebod. En daar stonden ze nu, doodsbenauwd voor die God. Het werkverbond verbroken. En dat brengt benauwdheid aan. Ik hoorde uw stem, zegt Adam, en ik verborg mij. Adam en Eva kropen weg achter het geboomte voor God. Zie je het nu wel, geliefden, dat Adam de kennis van al Gods deugden kwijt was. De duivel had gezegd, ge zult als God wezen. Maar hij viel juist af van God. En zijn ogen gingen ervoor open dat hij de kennis en de liefde Gods kwijt was. Daarom werd hij bang van God. Hij kwam onder het oordeel Gods. En dan kroop hij weg voor God. Kinderen, als jullie nu kwaad gedaan hebben, wat doen je dan als je vader en je moeder erachter komt? Dan kruip je soms ook weg. Dan denk je, dan zien mijn vader en mijn moeder me niet. Want anders dan krijg ik misschien klappen. En als het een poosje geleden is, dan denk je bij jezelf, dan zullen ze het wel vergeten zijn. Ja, zo gaat het vaak met kinderen. Maar dat is een beeld hoe het ook met de grote mensen gaat. En daarna begon hij met geweld in het hart van Adam en Eva te werken. Eerst met list, zeiden we, en daarna met geweld begon hij te werken op de aarde. Dat is het werk van de vorst der duisternis. Dat is een tactiek van de duivel. Maar wat wist de duivel niet? De duivel wist niet dat er een genadeverbond in het eeuwige voornemen Gods lag. De duivel wist werkelijk niet beter. Ik heb nu die twee mensen, dat ganse menselijk geslacht, heb ik in mijn macht. Maar nu heeft God het genadeverbond geopenbaard en aangekondigd dat het zaad der vrouw de duivel den kop zou vermorzelen. En toen het zaad der vrouw, de Heer Jezus, op de aarde kwam, wat deed toen de duivel? Toen deed hij hetzelfde als wat hij bij Adam en Eva in de hof deed, het paradijs. Hij ging naar de Heer Jezus toe en verzocht hem listig. Hij verzocht hem met list in de woestijn. Zoals hij de eerste Adam verzocht in het paradijs, zo verzocht hij de tweede Adam in de woestijn. En daar kwam hij aandragen met het woord Gods uit Deuteronomium. Je zult zeggen, dat is toch mooi. Och, geliefd, scheen maar een kleinigheid. Maar de duivel was er om te doen, om door middel van dat woord Gods de Heer Jezus te laten vallen. Maar waar Adam viel, daar bleef de Heer Jezus staande. En daar is hij gekomen om de werken des duivels te verbreken. Mijn geliefden, daar wilden we in deze morgen wat nader uw aandacht bij bepalen. En wel in het vervolg over de geschiedenis van Elia. Nu zien we hem sprekende tot de koning Achab aangaande zijn misdrijf omtrent Naboth de Jezreeliet. We vinden die gehele geschiedenis in 1 Koningen 21 en nemen als uitgangspunt het 15e vers. Het geschiedde nu toen Izebel hoorde dat Naboth gestenigd en dood was, dat Izebel tot Achab zeide: sta op, bezit een wijngaard van Naboth de Jezreeliet erfelijk, die hij u weigerde om geld te geven, want Naboth leeft niet, maar is dood. We vragen uw aandacht voor de wijngaard van Naboth. Ten eerste die door Achab zondig werd begeerd. Ten tweede door Naboth standvastig werd geweigerd. Ten derde door Achab met geweld is ingenomen. En ten vierde door Elia vrijmoedig werd betreden. Ten eerste die door Achab zondig werd begeerd. Achab bemoeide zich niet alleen met zijn paleis en met zijn tuin, maar hij wilde er nog wat bij hebben. Hij dacht aan de wijngaard van Naboth. Naboth die bij het paleis lag. Hij dacht, als ik die er nou bij krijg, dan kan ik dat tot een mooie kruidhoop maken. Hij dacht, weet je wat ik doe? Ik ga daarover met Naboth praten. Natuurlijk, ik wil die wijngaard van Naboth niet voor niets hebben. Ik wil het geld daarvoor geven, zegt hij tegen Naboth. Of als je dat liever wilt, dan krijg je van mij een andere wijngaard die beter is dan de uwe. Dat was op zich een mooi aanbod van Achab. Je zou zeggen, het is toch wel dwaas van Naboth om dat te weigeren. Maar Achab had zichzelf op het oog. Och ja, geliefden, uit eigen liefde en eigen bedoelingen hebben we altijd onszelf op het oog. Dat is de mens die zichzelf is toegevallen. Maar Naboth dacht anders hierover. Naboth gedacht aan de inzetting des Heren. De inzetting des Heren toch immers was wat Naboth zeide: dat laat de Heren verre van mij zijn, dat ik u de erven mijner vaderen geven zou. Wat zien we hierin? Naboth gehoorzaamt de wet des Heren en hij gehoorzaamt het woord des Heren. Ik zou haast denken dat het een mens met genade was. Want als het je zo mooi door de koning wordt aangeboden, is dat voor het vlees een verzoeking en een verleiding. En bovendien moet je toch wel de moed hebben om het de koning te weigeren. Want dan was Achab en vooral Izebel meer een duivel dan een mens als je tegen hen inging. Je kunt in de gevolgen wel zien wat er van terecht kwam. Dus je moet toch werkelijk wel een beetje moed hebben. Maar hieraan kun je zien wie Naboth was. Al staat zijn bekering niet in de Bijbel, hij vertoont de eigenschappen van het leven. En dan denk ik dat de eigenschappen van genade zijn oprechtheid en daarna standvastigheid en volharding in het goede. Daarin komt de genade openbaar. Naboth zegt, dat zij verre van mij dat ik mijn erfdeel verkoop. Hij wil ermee zeggen, dat is dwars tegen Gods gebod in. Dat mag ik niet doen. En Achabs begeerte drijft hem zo dat hij nergens meer voor terugdeinst. Want Achab wordt thuis opgestoot. Door wie? Staat in onze tekst. Zijn huisvrouw Izebel hitste hem op. Dus dat was de stoker. En als je het vuur heet stookt, dan slaan de vlammen eruit. Dat zie je bij Achab. Hij geeft het niet op. Eerst begon hij met mooie praatjes. Net als de duivel ook doet. Dat zou toch zo mooi zijn, Achab, als je dat stukje land van Naboth dat grenst aan je paleis erbij kon krijgen. Maar de duivel zei niet dat het tegen de wet Gods was. En dat het tegen de instelling Gods was. Dan kun je zien dat de duivel altijd liegt en listig is in zijn bedrog. Ja, zelfs dan nog als hij schijnbaar de waarheid zegt. Daarom ben ik begonnen met Adam en Eva in het paradijs. Precies deed hij zo bij onze eerste voorouders in het paradijs. En dat doet hij nog. Je hebt wel mensen die als ze iets in hun hoofd gezet hebben zeggen... Ja, het is wel tegen Gods woord, maar ik moet het dan maar listig inkleden. Dan geeft men er geen erg in en dan is het minder zonde. Dan komen ze niet op klompen, maar dan komen ze op kousenvoeten. Niet op blote voeten, kinderen, want dat kun je nog horen. Maar ik zei op kousenvoeten, want dat hoor je niet. Heel listig en mooi praten totdat je erin stapt, als je er geen erg in hebt. Och, die zondige begeerte van de mens toch. Dat ligt nu in het hart van elk mens. We zijn kinderen van Adam. Maar Nabot was daaraan ontdekt en mee bekendgemaakt. Nabot staat in zijn weigering vrij voor het aangezicht des Heren. Maar Achab en Izebel staan niet vrij. Die zondigen gruwelijk. De Heer had uitdrukkelijk gezegd bij de uitdeling van het land dat ieder zijn erfdeel moest hebben. Dat mocht niet omgewend worden. Vandaar gaf God om de 50 jaar ook het jubeljaar. Dan moest wat van armoede verkocht was weer teruggegeven worden. En als men een stuk land kocht vlak voor het jubeljaar, dan bracht dat veel minder op, want over een jaar moest het weer teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar. Om de 50 jaar kwam dat voor. En was dat jubeljaar kortbij, dan bracht dus het land niet veel op. Omdat het jubeljaar, maar was het jubeljaar verder weg, dan bracht het veel meer op. Want brak het jubeljaar aan, moest het land terug naar de oorspronkelijke bezitter. Daarom werd de wijngaard van Naboth door Achab zondig beheerd, zeiden we. Het was een erfenis in het geslacht van Nabot, wat niet vervreemd mocht worden. Onze tweede hoofdgedachte, door Nabot standvastig geweigerd. We zouden zeggen, hij was niet om te praten. Hij stond wel goed op zijn stuk. Ja, maar het lag verankerd in de Heilige Schrift. En daaraan gehoort Nabot. Hij gehoorzaamt Gods wet. Ja, dat je dat nu tegenover een bedelaar doet, maar dan heb je niets te vrezen. Maar Gods wet gehoorzamen tegenover de koning van Israël, terwijl hij anders wilt en wenst. En toch, standvastig weigert Nabot. Hij laat de uitkomst aan God over. Dat is geen kleine genade, toehoorders, de uitkomst aan God over te laten. Je zou zeggen, dan kan het voor Nabot niet schaden. Maar het vervolg van de geschiedenis zal tonen dat het Nabot zijn leven kost. En toch kon het niet schaden. De eeuwige zaligheid volgt op het leven in de gehoorzaamheid en des Heren woord. Menigeen zou zeggen, ik zou toch niet durven te weigeren. Ik zou bang worden voor mijn leven als het mijn leven kostte. Maar Nabot is standvastig in de wegen des Heren. En Achab? Achab gaat naar huis, kwaad en kruipt in bed. Echt een teken zoals een koppig kind dat ook kan doen. Zijn ze koppig, dan willen ze niet meer wat vader en moeder wil. En zo vertoont zich Achab als een koppig kind. Hij is kwaad, want hij krijgt zijn zin niet. Daar komt Izebel te weten. Ze hoort het verhaal van Nabot. Wat, zegt Izebel, zijt gij nu regerend koning in Israël of niet? En lig je nu net als een klein kind te morren en te huilen omdat je je zin niet kunt krijgen? Kinderen, jullie doen dat ook wel eens als je je zin niet kunnen krijgen. Als vader of moeder iets verbiedt en je krijgt niet wat je wil hebben, dan ga je soms ook. Of een grote mond opzetten. Of je wordt kwaad en je kruipt weg. En dan zit je een beetje te morren en te mokken. Is het zo niet? Dat komt omdat je het inwendig in je hart er niet mee eens bent. En dan denk je, dat deugt niet van vader en van moeder. Ze doen het niet goed. Ik zou het anders doen. Ze moesten mij mijn zin geven. Ik ben toch een kind. En wat nu kinderen doen, dat deed die grote koning Agab ook. Ik wil mijn zin hebben. Oh, wat toont het hier toch dat een mens van God afgeweken zijnde niet meer onder Gods wil en woord wil bukken, nog buigen. En weet je wat zijn zin eigenlijk was? Zijn zin was niet alleen de wijngaard van Naboth, maar zijn zin was in de eerste plaats dat in het hele land de afgoderij ingevoerd moest worden. En dat de ware godsdienst, het optrekken naar de tempel te Jeruzalem, dat dat tegengestaan zou worden. Dat was het ergste kwaad wat hij in Israël deed. En dat, nu kwam dit kwaad er ook nog bij. Je zou denken, liet God dat dan allemaal maar zo toe? Nee, dat vond God niet goed. Maar Agab hield geen rekening meer met de Heere. Deed hij dat maar? Je kunt zien, Agab in zijn zondig beheren houdt geen rekening meer met de God van Israël. Maar de God van Israël ziet nog wel nauw toe wat Agab en Izebel doen. Hij heeft er wel acht op. Naboth weigerde dus standvastig. Zij verre van mij dat ik u het erfdeel van mijn vaderen zal verkopen. Naboth doet het niet. Al is het dan dat Agab hem een betere wijngaard aanbiedt. Dus nu moeten we niet zeggen wat een koppig mens. Nee, hij wil de waarheid zuiver vasthouden. En als je in onze dagen zuiver de waarheid zoekt vast te houden, dan noemen ze je al heel hou eigenwijs en koppig. Het gaat beter als je meedoet met de oecumene. Die man heeft geen liefde tot de mensen, zeggen ze dan. Anders zou hij wel anders doen. Oh, het is toch nog een voorrecht als er mensen zijn die alles op alles zetten, omdat ze toch de waarheid mogen vasthouden. Luther zullen ze misschien ook wel voor een koppig mens bekeken hebben, wanneer hij zeide, hier sta ik. Ik kan niet anders, God helpen mij. Dat was ook een standvastig weigeren. Toch wel niet met vlees en bloed te raden gaan in zulke omstandigheid. Zo'n monnik, wat denkt hij wel van zichzelf? Ja, maar daar ging het bij Luther niet om. Het ging om het woord Gods, ten goede van het gehele Duitse volk. Dat lag Luther op het hart. Hier bij Naboth gaat het over het erfdeel van des Heeren, erfdeel geschonken aan de vaderen. Hij zat in zijn hart niet alleen aan zijn erfdeel vast, maar hetgeen wat God ingesteld had, dat was de drijfveer. Kijk, als Naboth nu eens geloven mag dat God die erven aan zijn vaderen heeft gegeven, dan kan hij haar niet zomaar vervreemden en prijsgeven. Als je in het publieke leven standvastig uit mag komen voor het woord van God, dan zeggen ze, die man die moeten we eigenlijk uitrangeren. Die kan toch niet meer mee. Die is te ouderwets. Dat is een man nog van de Dordtse synode. Van Wijlen Dominique Kersten zeiden ze toen hij voor het eerst in de Tweede Kamer optrad, nu hebben we een stem van de Dordtse synode gehoord. Ja, het was waar ook. Het was toch een eer dat hij zo krachtig Gods woord mocht verdedigen. En daar is moed en standvastigheid en de kracht van God toe nodig om zo in het politiek besteld op te treden. Maar al zijn ze dan in hoogheid gezeten, al zijn het ministers, al zijn het kamerleden, ze moeten in de grond van dat bevindelijke leven niets hebben. Dat moet uitgerangeerd worden. Naboth heeft geweigerd. Wat maakte Naboth nu zo standvastig? Zijn natuur? Zijn karakter? Wel nee, de genade Gods om getrouw te blijven bij dat scheren wet en inzetting. Standvastigheid is geen eigenschap van de natuur van de mens. Een mens kan koppig zijn, hij kan vasthoudend zijn, vastberaden zijn. Er kunnen loffelijke eigenschappen zijn, maar standvastig in het woord Gods is geen eigenschap van de mens. Al kun je het dan verkopen met winst, zoals bij Agab het geval zou zijn. Evenwel zal dat alles niets baten. Het gaat mij om het woord van God. En daarom weigerde Naboth standvastig. We zouden kunnen denken, was Naboth nu niet onvoorzichtig? Had hij dat nu niet met meer overleg moeten doen? Want Naboth wist goed dat Izebel niet zou rusten voordat ze hem te pakken had. En hij wist toch ook wel dat Agab een doorzetter was. Zo oppervlakkig gezien zouden we zeggen dat Naboth anders had moeten handelen en met wat meer wereldse voorzichtigheid moeten betrachten. Dan had Izebel wellicht niet zo boos geworden en het had wellicht anders gegaan. Maar Naboth redeneert niet, berust in de scheren inzetting. En hiermee komen we tot onze derde hoofdgedachte. Door Agab met geweld genomen. We weten de geschiedenis. Izebel schreef brieven in Agabs naam en zong die tot de oudsten van de stad met het bevel: roept een vasten uit en zet Naboth in de hoogste plaats des volks en zet tegenover hem twee zonen Belials die tegen hem getuigen, zeggende: gij hebt God en de koning gezegend, en voert hem uit en stenigt hem dat hij sterft. Dat is toch wel heel erg, een godslastering, en dan van zulke man als Naboth. We lezen van die vloeker in Israël die gestenigd moest worden. En bovendien, de koning zo opzettelijk tegenstaan, daar stond ook de doodstraf wel op. Want je mag toch zomaar de ambten die God heeft ingesteld op deze wijze niet tegenstaan. Ja, zo deden ze het voorkomen, alsof het uit noodzaak was om de God van Israël te eren en de ambten die hij ingesteld had hoog te achten. Die Belials mannen zullen wel onderwijs gehad hebben van Agab en Izebel om het zo'n schijn te geven, alsof ze naar recht zouden handelen en om het uit te voeren onder een mom van godzaligheid. Maar wat zat erachter? List en geweld van Agab en Izebel. En dat moest toch voor het publiek de schijn van rechtvaardigheid hebben. En daarna hebben ze Naboth gestenigd. Dat moest gebeuren buiten de stad. Dat betekent: Naboth is uitgeworpen, die hoort er niet meer bij. Ik denk dat God hem er wel bij gezet heeft. Meestal zie je als de Heer Jezus iemand aanneemt, dat hij door de massa uitgeworpen wordt. Dat weten we toch ook van de blindgeborene. Ze zeiden tegen hem: maar wie heeft toch uw ogen geopend? Ik weet het niet, zei hij. Ja, een mens genaamd Jezus, die maakte slijk en bestreek mijn ogen en zeide tot mij: ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en werd ziende. Eén ding weet ik goed, dat ik blind was, maar dat ik nu zie. Toen riepen de Farizeeën zijn ouders. Ja, die durfden er ook niet meer op ingaan. Ze waren bang dat ze door de Farizeeërs uit de synagoge geworpen zouden worden. En daarom zeiden ze: vraag het hem zelf maar. Hij heeft zijn ouderdom. Met andere woorden, hij is oud genoeg om het zelf te zeggen. Dus ze schoven het af. Ze durfden er niet eens voor uitkomen. En wat zegt de Heere daar nu van? die mij niet lief heeft boven vader of moeder of zoon of dochter of man of vrouw, is mijns niet waardig. En die mij verloochent voor de mensen, die zal ik verloochenen voor mijn vader die in de hemelen is. Als dat op je ziel komt wegen, mensen, dan kom je er recht vooruit, hoor. Al werpen ze je ook overal uit. Dan kun je niet meer anders. Dan is er geen andere keus meer dan te doen wat God gebiedt. Al zou de hele wereld je uitwerpen, je kunt niet meer anders. En je wilt dan ook niet meer anders. Want als de Heere zijn kracht gaat verheerlijken in je ziel, dan word je eerlijk gemaakt voor de Heere. En dan kun je niet meer anders. Dus, wat bleef er over? Met list en geweld wordt de wijngaard van Naboth ingenomen. En ze hebben de man gestenigd. Ziet je nu wel dat de duivel weer met dezelfde tactiek bezig is? Ik wil er een goede prijs voor betalen, had Achab gezegd. Nee, zei Naboth, ik geef de erven van mijn vaderen niet. En nu moesten de Belialsmannen zeggen, Naboth heeft God en de koning gezegend. En Naboth had zich beroepen op de wet van God. En hij weigert niet uit achting voor zijn vaderen, hoor. Nee, en het is ook niet dat hij van de koning niets moet hebben. Maar hij luistert naar de koning der koningen en hij gehoorzaamt de inzettingen der vaderen die God geboden had. En het gevolg ervan was een duivelsraadsbesluit. En Naboth gestenigd. Ze gooiden hem dood. Wat ze later ook bij Stefanus deden. Ze konden hem niet weerstaan vanwege de woorden en de waarheid waarmee God hem had begiftigd. En dan gooien ze hem maar dood. Zie je nu hoe het gaat als je vasthoudt? Niet vasthoudt aan het kwaad, nee, als je vasthoudt aan het goede. Maar dat doen ze nu toch niet meer. Nu gooien ze toch niet meer met stenen op je. Nu, dat hoeven in letterlijke zin nog geen stenen te zijn, maar ze kunnen je toch wel veel venijniger nog behandelen. Wat is spot en smaad? Is dat niet venijniger dan stenen? En je overal buitensluiten en overal buiten het publiek stoten? Van je werk uitsluiten bijvoorbeeld? Het spijt ons wel, zeggen ze. Maar als ze gehoord hebben welke principes je hebt, dan zeggen ze, het spijt ons, maar we kunnen u niet aannemen. Maar de grondoorzaak is omdat je standvastig bij je principes wilt vasthouden. Of omdat je op zondag niet wil werken. Omdat je Gods dag niet wil ontheiligen. Omdat je Gods naam niet wil onteren. Ja, maar zulke mensen kunnen we bij ons niet gebruiken. Dat gaat nu niet meer. En zo wordt het moeilijk in het maatschappelijke leven in de wereld. Ja, moeilijk, inderdaad, het is ook moeilijk. Ja, voor mij is het onmogelijk om goden te volgen door bezaaide en onbezaaide landen. Want die mij wil volgen, die verloochenen zichzelf. Zichzelf te verloochenen. Ik moet er nog aan beginnen, geliefden. Want als ik mijn zin niet krijg, dan heb ik het niet naar mijn zin. Dat neemt niet weg dat God het ons voorhoudt. En dat neemt niet weg dat de Heer het in die weg ook wilt schenken. Dat is nu de rechte weg. Dat we het van onszelf niet hebben. En dat we het in eigen kracht niet bezitten. Worden we afhankelijk van de genade Gods. En zo mogen we de weg des Heeren bewandelen. Maar dat kost een gehele mens. Wat heb je dan nodig? De bediening van God. Dat je hart ingewonnen wordt voor de wegen des Heeren. Dat je hart overwonnen wordt voor de wil des Heeren. Als de Heer je inwint en overwint, dan ben je echt gewillig, hoor. Op de dag van Gods heerkracht heeft hij een zeer gewillig volk. En anders word je het nooit. Een mens kan niet onder God bukken of buigen. Een mens kan zichzelf ook niet verloochenen. Hij kan wel God verloochenen en zichzelf handhaven, ook na ontvangen genade. Maar zichzelf verloochenen, dat is een genade Gods. Weet u wat Petrus deed? En maar met ontvangen genade en geroepen tot apostel. Ik ken die mens niet. Mens, wat zeg je? Ik weet helemaal niet wat je zegt. Genade is geen waarborg dat je standvastig weigert. Nee, het is de krachtige bediening van de Heilige Geest om getrouw staande te mogen blijven in de eer van God en goddelijke zaken. En dan moet je meer vrezen Gods hebben dan mensenvrees. En is dat geen genade? Ik denk dat Naboth banger was dat hij God zou onteren dan dat hij benauwd was voor Agab. En dat vind ik een kostelijke genade. Als ze God voor ogen stellen, dan gaat het net als bij Job. Job zei, ik vermocht niet te zondigen vanwege zijn hoogheid. Al werd hij dan van alle kanten veroordeeld, hij kon toch niet anders. En dat is de ware vreze Gods. En dan bedoel ik niet een benauwdheid voor God, die in de conscientieovertuiging ook kan wezen, maar de liefde tot God, die vloeit uit de vreze Gods en die openbaart zich in het heilig ontzag voor die God. En ik denk vast dat Naboth daar wel wat van gehad heeft, want het is in de vruchten openbaar gekomen. En je kunt zien als Naboth dan in een rechte weg mag wandelen, dan kan hij zijn leven wel verspelen, maar hij verspeelt zijn God niet. En God zal het voor zijn zaak opnemen, al is het na zijn dood. En dat wordt onze laatste hoofdgedachte, Elias vrijmoedig optreden. Hoor maar wat de Heere zegt in vers 17. Het woord des Heeren geschiedde tot Elia de Tisbiet. Maak u op, ga af, Achab de koning van Israël tegemoet. Hij is in de wijngaard van Naboth. Dat is nu precies wat Naboth gedaan heeft, de wijngaard erfelijk in bezit genomen. Maar gij moet erheen gaan en gij moet zeggen tot Achab, zo zegt de Heere, hebt gij doodgeslagen? Hebt gij een erfelijke bezitting genomen? Zo zegt de Heere, in plaats dat de honden het bloed van Naboth gelekt hebben, zullen de honden uw bloed lekken. Ja, het uwe. De honden hadden het bloed van Naboth nadat hij gestenig was gelekt. En God zegt, nu zullen de honden ook uw bloed lekken. En dat is later gebeurd. Want als ze de wagens van Achab schoonmaakten nadat hij in de strijd gestorven was, lezen we, de honden lekten zijn bloed. Precies zoals Elia het gezegd had. En van Izebel gold het, de honden zullen Izebel eten aan de voorwal van Jezreel. Dat is ook geschied. Jehu is later koning geworden en hij had Samaria en ook Jezreel ingenomen. Toen zei hij van Izebel, zie nu naar die vervloekte en begraaf ze, want het is een koningsdochter. Maar de honden hadden aan de voorwal van Jezreel het vlees van Izebel reeds opgegeten. Men vond alleen het bekkeneel en de voeten en de palmen harer handen. Zie je nu dat God letterlijk vervult wat hij door Elia heeft gesproken? Dan kun je zien dat het een echte profeet was. Ezechiël zegt, als een profeet profeteert en het komt niet, dan zegt de Heere, ik heb hem niet gezonden. Maar als het wel komt, is hij van God gezonden. Nu hier is het letterlijk vervuld. O, dat zal voor Achab toch niet meegevallen zijn. Naboth was in een rechte weg, gehoorzaamd aan Gods instellingen. En zo was hij daar gestorven. Maar Achab was bezig om te roven en te stelen en te moorden. Eerst begon het met begeren. Zo'n grote begeerte, hij wilde het met list hebben. Toen dat mislukte, moest het met list en bedrog door de Belialsmannen. Omdat hij opgehitst werd door Izebel. En hieraan kun je zien dat hij met de God van Israël geen rekening meer hield. Maar De Heere zag het wat Achab en Izebel gedaan had. En God stuurt Elia er naartoe. Maar wat wij niet zouden verwachten, mogen we toch in het woord Gods aantreffen. En Achab vernederde zich voor de Heer. Ik weet wel, het was maar uitwendig. Hij werd daardoor niet in waarheid bekeerd. En dan kun je zien dat God precies weet hoe de mensen zich gedragen, ook nu nog. Hebt gij gezien, zegt de Heere tegen Elia, dat Achab zich vernederd heeft? Daarom zal ik dat kwaad dat ik gesproken heb niet door laten gaan. Nee, zo zegt de Heere het niet. Daarom zal ik dat kwaad in zijn dagen niet laten komen, maar in de dagen van zijn zoon zal ik het laten komen, dat zijn ganse geslacht zal worden uitgeroeid. Ziet ge de vrucht van de vernedering voor het aangezicht des Heeren? Ik zal het kwaad in zijn dagen niet laten komen. Maar onder de nakomelingen is het vervuld geworden. De bedreiging gaat dus in vervulling, maar niet dan op Gods bestemde tijd. En Gods beloften gaan ook in vervulling. Al wat uit mijn lippen is gegaan, blijft vast en onverbroken. De Heere voert zijn raad onherroepelijk uit. En hetgeen hij gesproken heeft in bedreiging en vervulling, dat zal hij ook doen. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? God is geen man dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Als hij Israël de overwinning op de vijanden belooft, dan gaan die vijanden er ook aan. Ik weet, zei Rahab uit Jericho, dat wij voor die God van Israël niet meer zullen kunnen bestaan, want ik weet dat God ons land aan u gegeven heeft. Welnu, Naboth is getrouw in zijn weigering en het kostte hem zijn leven. En Achab is goddeloos en kostte ook zijn leven. De honden lekten zijn bloed. En aan de voorwel van Jezreel, dat was hetzelfde stuk land van Naboth, had Jehu het lijk van Izebel, wat vertrapt werd, geworpen. Ligt er nog een lering voor ons in? De apostel zegt, al wat geschreven is, is tevoren tot onze lering geschreven. Het kwade dat je niet na moet volgen, en het oprechte dat standvastige als het tegen Gods woord gaat, dat wel opgevolgd moet worden. Dat kunnen we eruit leren. Dat we niet wandelen in de goddeloze weging van Achab, maar in de oprechtheid van Naboth. En nu weet ik wel, een mens kijkt altijd naar het uitwendige, maar dat zegt nog niets. Hier ziet u dat een kind van God zijn leven kan verliezen, maar God neemt het voor hem op, hij neemt zijn ziel in de hemel. Zo ging het ook bij Stefanus. Onder Gods toelating, niet in Gods gunst. Onder Gods toelating hebben ze hem doodgegooid en gestenigd. En wat zegt Stefanus? En daar heb je het getuigenis Gods door de Heilige Geest in zijn ziel. Ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan Gods rechterhand. Hij zag de Heere Jezus klaarstaan om hem zo op te nemen. En nu weet ik wel dat je genade nodig hebt om dat te mogen zien. Maar met ontvangen genade kun je nog niet gestenigd worden. En dan heb je jezelf er ook niet voor over. Maar Stefanus had behalve zijn ontvangen genade nog meer. Wat had hij dan? Hij was vol van de Heilige Geest in geloof, in woord en in praktijk. En dat maakte hem zo vrijmoedig. En hij zag de hemel geopend en de Zoon des Mensen staan. Dus hij kon zo voor de Zoon des Mensen gesteld worden, onverschrokken in eeuwige zaligheid. En dat had Stefanus voor oog. En daardoor werd hij zo gesterkt en een bijzonder vervrijmoedigd. Zou Naboth daar ook niet iets van gezien hebben? Anders had hij zichzelf vast niet voor den dood overgehad. De apostel zegt, door welke wij vrijmoedigheid hebben. Ziende op zichzelf kan Gods volk niet. Ziende op zichzelf kan Gods volk het niet. Maar ziende op de Heere dan alleen. Als ze op zichzelf blijven zien, dan hebben ze nog geen zere vinger voor de dienst des Heeren over. Maar ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, dan wordt het anders. Dan krijgen ze geloofsvrijmoedigheid in het hart. En dan mogen ze van achteren ook zien dat God hen in de tegenheden heeft ondersteund. En dan kan de wereld wel zeggen, wat doen ze toch dwaas? Wat hebben ze er zo'n verlies voor over? Maar die achting van de wereld, al denken ze dat het wijsheid is, wordt bij God dwaasheid geacht. De oprechtheid voor het aangezicht des Heren, dat zal de Heere altoos zoeken en belonen. En waarin komt dat nu openbaar? In het eerste begin al. Heere, wat wil Gij dat ik doen zal? En dan niet alleen vragen, maar ook wachten op een antwoord. Heere, wat is uw wil? Heere, wat is uw weg waarin ik behoor te wandelen? Heere, wijs Gij mij uw wegen. En in die weg heeft de Heer het voor Nabot opgenomen. En wij moeten er eens erg in hebben, niet alleen in wat God belooft, want daar is een mens vaak zo rijk mee, maar we moeten altijd letten in hetgeen wat God doet. De Heer vervult het, en wat God bedreigt, dat vervult Hij ook. Maar tussen de belofte en de vervulling kan een grote beproevingstijd liggen. En daar kan het geloof zo beproefd worden, dat men zegt, de Heere ziet het niet. De Heere weet niet meer en bemoeit zich niet meer met ons. Ja, het kan zo ver komen dat Gods volk zegt, Heere, ik heb me vergist. Ik ben mis geweest. Ik kan het nu niet meer geloven. Ja, je moet er helemaal tussenuit. Met al wat van de mens is, moet je er tussenuit. En dan komt de mens net als voor de Rode Zee te staan. Heere, u had zo mooi land beloofd. Zulke dierbare beloften, vloeiende van melk en honing. Maar we hebben de Egyptenaren achter ons, de zee voor ons, opzij de hoge bergen. Heere, Gij hebt ons eigenlijk in de val laten lopen. Ja, zo redeneert ons verstand. Zo redeneren ze ook in de ziel van Gods kinderen. De Heere, die laat ons zo in de val lopen en Hij helpt ons niet. Heere, ik heb het voor de zoveelste keer weer mis gehad. Maar als ze erachter mogen staan en de wegen des Heeren mogen zien, dan getuigen ze, Heere, u hebt me gelukkig vastgehouden, anders had ik voor altoos van u afgedwaald. Al zijn ze dan zondig en al moeten ze zeggen dat ze de grootste der zondaren zijn, dan mogen ze toch getuigen, Heere, in die weg ben ik niet mis geweest, het was uw weg. Ik was wel mis, maar u was niet mis. Uw weg was heilig en wijs en goed. En al zou ik nu mezelf moeten veroordelen, en moet de hele wereld mij veroordelen, dan kan ik toch zeggen, Heere, Gij hebt het wijs gedaan. Heere, Gij hebt het goed gedaan. Uw weg is wijs en heilig en goed. Ziet u nu wel, geliefden, dat Gods volk zo geoefend moet worden en dat zo het hunne eruit moet en al hun bijoogmerken dat ze daarvan gezuiverd moeten worden, opdat ze de wegen des Heeren alleen mogen en zullen bewandelen. En de vrucht, dan krijg je vrede in je ziel. En daar gaan we samen van zingen, van Psalm 73, het 12e en het 14e vers. Nochtans wat mij Heer wedervaart, ik hang u aan, zijnde bezwaard. Want in het lijden dat mij benauwt, met uw hand gij mij onderhoudt. En wat er verder volgt in het 12e vers en het 14e vers van Psalm 73. Achab en Izebel hebben net zo lang gewerkt totdat ze hun zin hadden. Maar ze hebben er niet lang schik van gehad, want ze kwamen onder het oordeel Gods. Dus nu kun je soms je zin krijgen, geliefden, en dan is dat net geen ongeluk. Maar als de Heer je nu in de rechte weg getuigenis van geeft in je ziel, en dat je Goden mag behagen door zijn genade, al zou je dan je leven moeten verliezen, als je God maar niet tegen hebt. Nabot zal vast geen gerechtigheid voor God gehad hebben in zichzelf. Nee, maar wel in de zaak die hij voorstond. Dat noemen we een zaaksgerechtigheid voor God. En ik maak onderscheid tussen de persoonsgerechtigheid en tussen een zaaksgerechtigheid. Als onze staat voor God niet recht is, dan komt het niet goed uit, tenzij dat God genade verheerlijkt. Maar ook de zaak waar men voor staat, die moet ook recht voor God zijn. Dat geldt ook voor Gods volk, want anders geeft God er geen getuigenis aan. Achab had Nabot laten stenigen, en hij had het met een vrome schijn gedaan. Geen oprechte mannen, want die hadden Nabot goedgekeurd en gezegd: de koning heeft het verkeerd gedaan. Maar dat deden die Belials mannen niet. O, wat een omkoperij! En wat gebeurt dat veel in de wereld? En wat is het toch nodig om oprecht te zijn in handel en wandel? Ja, daar is God voor nodig, anders dan zijn we niet oprecht. Zelfs ook niet met ontvangen genade. Je kunt het toch zien aan Petrus? O, als het geloof en het werk Gods in de proef komt, dan komt er openbaar wat de mens is. Naomi was een kind van God, maar ze ging naar Moab, 10 jaar lang. Eerst stierf haar man, toen haar beide zonen, en ze kwam niet terug. Daarna hoorde ze dat God zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Dat was raak. De God van Israël leefde nog, en die zorgde nog weer voor Israël. En toen ging ze terug. Maar wat zegt ze? Vol toog ik heen, en ledig heeft de Heere mij doen wederkeren. Zie je wel dat God er aan te pas moet komen? Weglopen, ver van God, dat kan een mens goed. Maar terugkeren, terugbrengen, dat is Gods werk. Ik heb wel eens gelezen: door mij regeren de koningen en stellen de vorsten gerechtigheid. En zo heeft Nebukadnezar eens gezegd: de inwoners der aarde zijn als niets geacht voor hem, want God regeert en zal zijn almacht tonen. En als je daar geen rekening mee houdt, dan loop je vast. En het is gelukkig als je vastloopt in je ziel en als je bij de Heere dan mag terechtkomen. Ik weet wel, mensen, dat is geen gemakkelijk leven. Maar als je vastloopt en je mag bij de Heere komen, dan heb je kans dat God je losmaakt. En anders weet je geen raad meer. En als je God tegenkrijgt, dat is het ergste wat dat er is. Dan weet je niet meer waar je het moet zoeken. Daarom is het zo nuttig om te raadplegen: wat is Gods wil en weg? En als de Heere nu niets geeft en niets antwoordt in je hart, wat moet je dan doen? Ja, maar dat hoeft niet altijd. Nabot hield eenvoudig vast aan de wetten van Mozes. En al geeft God niets in je hart en al zegt hij niets, hij stond vast op de wil van God, die God gegeven had in zijn openbaring en getuigenis. Zie je nu wel dat we op Gods woord moeten letten? En dat God op zijn woord terugkomt? O, wat zou Gods volk er dikwijls beschaamd uit moeten komen. Dan zeggen ze: Heere, gij hebt uw woord gehouden. Het is door onmogelijke wegen gegaan. Ik kon zelfs niet meer geloven. En er kan een tijd komen in je leven, mensen, dat je ook niet meer kan bidden. En dat je er niets meer van kan bekijken. Is dat de weg des Heeren? Zou het met mij nog ooit goed komen? Maar dan zal het wonder van genade des te groter worden. Ik neem het niet voor het ongeloof op, maar in de beproeving komt men in wegen dat men zijn zekerheid verliest. En dat aan alle kanten toegemuurd wordt. En dan wordt juist de noodzakelijkheid van de geloofszekerheid des te meer gevoeld en ondervonden. Daarin ligt de zaligheid, dat men zo in zekerheid mag rusten op het eeuwige getuigenis van God. Adam had in de staat der rechtheid geen last van ongeloof, maar door de verleiding raakte hij zijn geloof kwijt. Door de verleiding van Eva en de Satan door Eva. Moet Gods volk dan niet gedurig op de wacht staan? Dus dan zal er niet veel roem meer overblijven in de mens. Paulus zegt, en hij had veel genade, een grote kennis van de middelaar, die roemt, roemen in den Heere. In God roemen is nog eens wat anders dan in de weldaden te roemen. Als in de weldaden roemen, dan zegt men, die heeft toch veel geloof. Nee, die of die van Gods volk moet je eens horen. Die hebben nog eens een groot geloof. Nee, dat is niet goed, denk ik. Men moet in God roemen, in God die het wilt geven, in God die het geloof wilt schenken. Abraham is gesterkt geweest in het geloof. En wat was de vrucht? Gevende Goden de eer. Dat is het sterkste geloof. Als God de eer krijgt en de zondaar de zekerheid des geloofs en der zaligheid in zijn hart. Amen. Eindigen met dankzijn. O Heer, u gaf het aan de morgen van deze dag dat we dit woord mochten beluisteren en lezen. Maar nu mocht u het zelf willen uitwerken in onze ziel. Dat we de eenvoudige wegen des geloofs in de waarheid Gods, in de wet en de geboden Gods mogen leven, handelen, wandelen in de ware vernedering voor uw aangezicht, opdat gij verheerlijk en wij vernederd werden. U mocht ons in het verder willen gedaan. Ge hebt nog weer geholpen, betaamt ons om uw naam te erkennen en te danken voor het goede gegeven. Wil het verder ook in deze dag wel maken, in deze middag in het voorgaan helpen en de onmisbare werking van de geest verlenen. En ook in het luisteren, uw naam tot eer, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 55 en daarvan het 13e vers. Zijn woorden zijn zoet allen tijden, als olie, maar nochtans zij snijden. Als zwaarden scherp zijn ze geraden. Werp uw zorg op God, zo zal Hij u helpen en niet dulden vrij, dat ge met onrust wordt beladen. 13 van Psalm 55. Deze preek is van dominee van de Woestijnen en de overleden ouderling is van Driel uit Bruinisje. Eindig nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.